Hallo, dit is de podcast van Luister.bibliotheek. Mijn naam is Nele Dierik en ik heb vandaag Astrid Harens te gast. Astrid schrijft proza en poëzie. Ze groeide op in Zwevegem, West-Vlaanderen is dat, maar woont intussen al enkele jaren in Brussel. In 2017 verscheen haar debuutroman Stadspanters bij uitgeverij Polis. Nog tot 2024 is Astrid letterzetter van Kortrijk. Dat is een alternatieve invulling van het stadsdichterschap. Ze leidt er een collectief van jonge schrijvers en is 2 jaar curator van het Memento Woordkunstenfestival. In de lente van 2022 verscheen haar poëziedebuut Oerhert bij uitgeverij Atlas Contact, dat genomineerd werd voor de Herman de Koningprijs 2023. En die bundel die ligt hier nu tussen ons. Astrid Harens, goedemiddag. Hoe gaat het?
Goed, een beetje moe na het lezen.
Jouw eerste poëziebundel, Oerhert, die heb je nu net ingelezen in onze studio van Luisterpunt. Hoe voelde het om die hele bundel, dat is toch wel een flinke 66 pagina's, na elkaar voor te lezen?
Ja, het is wel bijzonder omdat de bundel dag op dag een jaar geleden is verschenen. Op 3 april 2022 was mijn boekvoorstelling. En nu ga ik er helemaal doorheen, maar ik ben natuurlijk al veranderd op een jaar tijd. Dus mijn verhouding tot die gedichten is ook helemaal veranderd. Dus ja, dat is wel speciaal om dan alle gedichten naar elkaar uit te spreken, eigenlijk.
Je vroeg ook van na een stukje van even pauze, was dat om de gedachten te ordenen?
Ik denk dat er sowieso... Ja, je blijft toch een kritische blik behouden ten opzichte van de poëzie. En je herinnert je ook bepaalde emoties misschien waarmee je bepaalde teksten hebt geschreven. Ja, dus dat is zowel talig niveau als op emotioneel niveau een uitdaging.
Oerhert heeft mij weggeblazen. Maar voor jou is schrijven niet zo vanzelfsprekend. Worstelingen, zo noem jij het schrijfproces. En deze bundel zijn jouw woorden, niet de mijne. Noem jij een poging. Dat klinkt mij toch als heel streng in de oren.
Ja, voor mij is dat niet echt een kwestie van streng, denk ik. Maar het is wel een waarachtige en eerlijke bekentenis. Het hangt er natuurlijk vanaf naar wat je streeft, denk ik, binnen je schrijven. En ik heb geprobeerd om bij Oerhert bepaalde thema's te beschrijven. Bijvoorbeeld de effecten van seksueel geweld op een vrouwenlichaam. Mm-hmm. Of de effecten van de beknotting van een vrouwenlichaam in het algemeen door bepaalde structuren. En dat is natuurlijk eigenlijk bijna onmogelijk, hè, om dat volledig in gedichten te beschrijven. En daarmee zie ik het als pogingen die sowieso ontoereikend zijn. Maar dat vind ik ook niet erg, dus het is ook niet per se een oordeel naar de poëzie. Ik ben wel geïnteresseerd sowieso in onafwerk of in de idee dat een tekst blijft, veranderlijk blijft of vloeibaar blijft. Dat staat misschien een beetje haaks tegenover een boek dat een kaft heeft. Het is gedrukt en je kunt het niet meer veranderen. Maar ik vind, net zoals in de beeldende kunsten, heb je ook zo... een techniek, hè, dat heet non finito. Dat wil dus eigenlijk zeggen, bijvoorbeeld bij een beeldhouwwerk, dat er een figuur half nog in de materie vastzit. En dat het een onafwerk is of zo. Ik vind het wel bevrijdend om zo ook over teksten te denken soms. Dat het pogingen zijn, dat er nog aan gewerkt kan worden.
Ja, dat vind ik een mooie metafoor en ik zie het zo voor mij. Je blijft klei, je blijft... Ja. Proberen, ja, ik hoop dat je dat nog lang blijft doen worstelen met taal. Toen ik ons gesprekje voorbereidde, heb jij mij een mailtje gestuurd en er was 1 passage die mij is opgevallen. Ik ga even voorlezen. Mijn gedichten kunnen me zo irriteren. Ik vertrouw ze niet helemaal. Het schrijven van deze poëzie komt vanuit een drang. Ik zou dit schrijven ook kunnen zien als een soort rouw, als uitdrijving, als wraak. Dan rest mij de vraag, ja, op wie of wat wil jij wraak nemen, Astrid? En wie moet er gewroken worden? Of liever, ja, waarom halen die gedichten je het bloed van onder de nagels?
Ja, dat zijn wel zware woorden, besef ik. De gedichten halen mij soms het bloed van onder de nagels, toen ik het schreef, natuurlijk. Omdat je daar dan echt middenin zit, midden in zo'n woordenbrei. Dus dan is het soms moeilijk om afstand te nemen. En omdat het mij dan toch nooit helemaal... precies lukt om te zeggen wat ik bedoel. Dan hebben we het weer over die pogingen. En dat maakt het voor mij wel echt lastig soms, worstelingen. Sowieso is schrijven een soort mengeling van een soort intuïtieve, voor mij toch, een intuïtieve fysieke bezigheid enerzijds, waarbij dat dus ook dat herinneren belangrijk is. Maar anderzijds ook een cerebrale, rationele bezigheid, waarbij je afstand moet nemen en corrigeren, redigeren. Die tweespalt, of zo, het heen en weer slingeren tussen die twee belevenissen bij het schrijven, zorgt ervoor dat voor mij niet per se een heel aangename, comfortabele bezigheid was. En over die vraag, ja, ik had toch het gevoel dat ik zowel bepaalde heel specifieke situaties of situaties waar geliefden van mij in zaten, dat ik daar een soort van wraak op wou plegen of een soort van dat wou verwerken binnen de gedichten, maar ook meer in het algemene systemen die ik aanklaag, dat ik die wel wou wreken.
Even terug naar de reden van jouw bezoek, de bundel die hier nu tussen ons ligt, Oerhert. Daarin neem je de lezer mee op een vleeselijke tocht. Ja, ik vond geen ander woord om te beschrijven, dus zeg ik vleeselijk. Het is een tocht die je met open mond achterlaat. Het zijn gedichten die echt klauwen in je hoofd, in je huid. Jouw gedichten zijn zo van lijfelijkheid doordrongen. Waarom die bewuste keuze?
Ik denk bij het schrijven dat ik echt behoefte had om af te stappen van het heel cerebrale, het abstracte ook misschien, het heilige van de poëzie, dat ik daar eigenlijk me echt van los wou scheuren. Ik had er gewoon geen zin in om heel rustig en abstract naar de taal te kijken. Ik voelde ook tijdens het schrijven heel veel energie en heel veel woede door mijn lichaam stromen. Hè. Dus ik dacht, ik wil daar iets mee doen. Ik had ook een essay gelezen, een oud essay eigenlijk, van Hélène Cixous, over l'écriture féminine, een soort ander soort vrouwelijk schrijven. En dat heeft me wel aangezet in het begin om te denken, oké, hoe kan schrijven nog zijn? Ik ben natuurlijk opgegroeid in een bepaalde poëzietraditie, die naar mijn aanvoelen wel best beheerst was altijd. Een heel uitgebinde taal. En daar wou ik eigenlijk iets tegenover zetten. Je spreekt over een bewuste keuze, maar ik weet niet of het zo'n bewuste keuze was in de zin van dat ik als mens best zintuigelijk ben en dat mijn lichaam een grote rol inneemt in mijn leven, of ik dat nu wil of niet. Dat ik misschien lang heb gedacht dat dat hoofdelijke, het cerebrale, het analytische meer waard is dan het fysieke, waar ik nu van ben afgestapt, want een lichaam heeft ook intelligentie, hè? En kan ook communiceren. En is zelfs heel interessant om daarmee in gesprek te gaan. Het is ook een beetje, denk ik, wie ik ben en hoe ik schrijf.
Een belangrijk thema in jouw bundel is herinneren. En specifieker nog het belichaamd herinneren. Kan je dat even verduidelijken?
Ja, het is eigenlijk de idee dat een herinnering zich nestelt in je lichaam. Vaak eerder of dieper dan in je geest. Als er herinneringen terugkomen, dat dat ook vaak via een fysieke gewaarwording is, eerder dan via een verhaaltje of een narratief. Zo werkt dat bij mij in elk geval. Dus ik herinner me heel vaak via mijn lichaam een bepaald gevoel, of via mijn zintuigen komt er iets terug binnen. En het is pas daarna dat ik dan het verhaaltje construeer, zelfs in mijn hoofd. Dus op die manier benader ik dat belichaamd herinneren.
Kan je dat ook helemaal overvallen, dat belichaamd herinneren?
Ja, zeker. Heel vaak. Heel vaak dat ik iets maak of ruik of plots een gevoel krijg of de lucht heeft een bepaalde temperatuur, waardoor ik plots helemaal teruggesmeten word in een oude situatie. En het is eigenlijk vanuit die bron, want dat is eigenlijk echt wel een vruchtbare bron, dat ik ook heel veel gedichten heb geschreven. Vanuit dat belichaamd herinneren.
Schuilt in dat herinneren ook het gevaar van verdraaiing? Want ja, als de tijd verstrijkt, dan kunnen herinneringen soms iets wat veranderen of verkleuren.
Ja, zeker. Herinneringen zijn per definitie... Dat is per definitie verdraaid. Dat is per definitie fictie. Dus daar zit een gevaar in. Maar dat is ook gewoon een aanvaarden dat dat zo werkt. Hè. Daarom dat ik zo de opdeling soms tussen zo autobiografische teksten en autofictie en fictie een beetje raar vindt. Omdat ik denk, het is allemaal verdraaid, het is allemaal een verhaal, het is allemaal een verzinsel op een manier, toch?
Daar kunnen we misschien wel rekening mee houden voor onze catalogus hier bij Luister.bibliotheek.
Ja, andere categorieën soms interessanter zijn dan die opdeling.
Ja. Ik lees, als vrouw zijnde zelf, in Oerhert ook een krachtige ode aan vrouwen.
Hoe komt dat?
Ja, je kaatst de vraag terug. Er is het stuk waarin je hen benoemt. Hè. Je hebt het over mijn vriendinnen, zit erin. En dan ook jouw herinneringen als vrouw zijnde zelf. Ja. Zijn er beelden die ik denk ze te herkennen? Je hebt het daar over een school bijvoorbeeld. Of ja, dat is niet zo fijn om te zeggen, maar bepaalde nare ervaringen of... De ondertoon die je beschrijft in gedichten, dat is mij niet helemaal onbekend. Maar verbeter mij als ik helemaal op een fout pad zit.
Nee, zeker niet. Ik ben natuurlijk een vrouw. Hè. Ik schrijf vanuit mijn lichaam en dat is een vrouwenlichaam. Dus ja, ik hoor heel vaak van mensen die zich als vrouw identificeren dat er veel beelden resoneren en dat er veel beelden herkenbaar zijn. Dus dat is zeker logisch, denk ik. Maar... Ik hoor eigenlijk ook vaak van mensen die zich niet als vrouw identificeren, dat de beelden ook resoneren bij hen. En dat vind ik eigenlijk wel fijn. Dus dat mensen daar ook wel veel uithalen, zoals rouw of pijn. Structuren die niet vrouwen klein houden, bijvoorbeeld. Dat ook bij hen resoneert.
Welke vrouwen, of liever welke vrouwelijke schrijvers, kunnen jou inspireren?
Ja, ik lees heel veel vrouwen. Ik denk meteen aan meer de klassiekere denkers en schrijvers, zoals Audre Lorde of Simone de Beauvoir of Bell Hooks. Elizabeth Bishop vind ik een fantastische dichter. Mm-hmm. Clarice Lispector bijvoorbeeld. Maar ik denk ook aan meer hedendaagse dichters, zoals Ronelda Kamfer, een Zuid-Afrikaanse dichter. Harmony Holiday... Orson Shire, Anne Carson bijvoorbeeld. Dus dat zijn vrouwen die ik graag lees. En ik ben nu ook wat meer proza terug aan het lezen, want ik heb echt jaren vooral poëzie en non-fictie gelezen. En nu ben ik het werk aan het lezen van Sarah Hall en van Sigrid Núñez. Ja, ik geef ook les in schrijven en ik heb mezelf een beetje de restrictie opgelegd om in het tweede jaar van de cursus die ik geef enkel niet-westerse literatuur te lezen. Dus ik ben al een paar jaar mij aan het verdiepen in Turkse literatuur, in Romeinse literatuur bijvoorbeeld, Nigeriaans proza. En dat is voor mij ook heel opwindend en leerrijk.
Ik zou je beter noteren om al die tips op te schrijven, maar die Turkse, Romeinse en Nigeriaanse...
Bijvoorbeeld,
Hebben die een ander aroma, die taal? Is die zo anders?
Het probleem is wel dat ik niet de brontaal spreek, dus ik lees vertalingen, hè. Maar er is iets aan vertalingen, zeker van poëzie, dat voor mij de taal heel fris en spannend maakt op een manier. En dat mij wakker houdt, eigenlijk, of wakker maakt terug. Ja, er zitten echt beelden in of die ik niet goed snap of die een beetje wringen. En waar ik dan ook meer historische context bijvoorbeeld bij zoek. En zo maak ik allemaal reizen. en dat inspireert mij wel echt, eigenlijk.
Jouw bundel, Oerhert, bevat ook enkele verspatte kleur. Kleuren in namen die te mooi zijn om hier niet te noemen. Dus ga ik het gewoon even doen. Petrolblauw, blauw oogblauw, eendenblauw, balpenblauw, fluwelen binnenkamerrood, dat is een mondvol, rookwit. En ook de vormgeving van jouw bundel springt in het oog. Kan je de tint en de cover even beschrijven voor onze lezers?
Ja, de cover is roze. Eerder een lichtroze. En datzelfde roze komt terug in de bladzijden. Hè. Dus de bladzijden zijn ook allemaal roze. Als je de cover openslaat, zie je eigenlijk de scan van een binnenkant van een boek. Dus je zou kunnen zeggen dat de buitenkant de binnenkant is. En aan de voorkant lijkt het alsof de titel omringd is door een soort blaadje dat is blijven steken, een bladwijzer in die opengeslagen binnenkant. En de achterkant van de cover bevat een foto van mezelf, waarbij mijn gezicht is weggeflitst. Een soort allusie op het verlangen om te verdwijnen.
Die weggeflitst brengt me bij de volgende vraag. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten om jouw woorden in glasheldere beelden om te zetten. Ik ga er enkele noemen. Bolle aderen, een reusachtig gewei, een donkere kamer... Dat zijn enkele snapshots die jij maakt in Oerhert. Je schrijft als een fotograaf, vind ik, met die sterke beeldspraak. Hoe weet je waar je je lens, je camera op moet richten?
Ja, ik denk dat dat een heel intuïtief proces is. Ik ben daar niet zo mee bezig, bewust, denk ik, van ah, hier ga ik mijn lens op richten of niet. Ik denk, het enige wat je kan doen als schrijver is de juiste context creëren. Hè, door rust bijvoorbeeld te creëren of een context die werkt voor jou om te schrijven, enerzijds. En anderzijds door veel te lezen, waardoor je wel ja, een gevoeligheid en een intelligentie krijgt naar welke beelden scherp zijn en werken en welke misschien een beetje vermoeiend zijn of zo. Ja, die context kan je creëren, maar dan het kiezen of het binnenkomen van de beelden, dat is een raar proces, dat gebeurt bijna intuïtief. Of ja, ik denk dan aan de dichter Jack Spicer, die zelf spreekt van auteurs of dichters alsof we mediums zouden zijn, dat we enkel doorgeven wat dat er binnenkomt.
Ik wil een van jouw beelden in het groot projecteren even uitlichten, jouw titel, Oerhert.
Ja, dat is bijvoorbeeld ook een voorbeeld. Hè. Ik heb er nu wel een hele uitleg bij, die ik ook zo ga vertellen. Allee, ik ben eigenlijk al sinds mijn 18e geobsedeerd door herten. En het beeld van oerhert kwam eerst tot mij voor ik daarna door had van, ah ja, zo past dat in die bundel. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe zoiets intuïtief binnenkomt. Het oerhert, dat is dus een uitgestorven reuzenhert, hè. Het leefde tijdens het Pleistocene, dus dat is echt miljoenen jaren geleden. Tijdens de opgravingen van de fossielen maakte dat hert heel veel indruk, omdat hij zo'n gigantisch gewei had. En er zijn bepaalde theorieën die zeggen dat het hert is uitgestorven door dat gewei. En men weet eigenlijk niet waarom dat gewei dat zo belangrijk was, dat dat zo groot werd. Want het hert had het niet nodig om zich te beschermen. Dus een hert, een stamp eigenlijk. Dus ze gebruiken dat gewei niet ja, om zichzelf te verdedigen. Dus men denkt dat gewei enkel zo groeide om visueel indruk te maken op de vrouwtjes, hè, en op de vijanden. En dat hert, het is een verhaal, want er zijn ook andere theorieën, maar dus het verhaal zegt dat het hert is uitgestorven omdat dat gewei zoveel fosfor nodig had, dat al de fosfor uit de botten trok van het hert, waardoor het hert zo zwak werd dat het eigenlijk aan het gewei zelf is gestorven. Dat is eigenlijk een hele mooie metafoor, vind ik, voor systemen die zo groeien en groot worden en zoveel ruimte innemen dat ze eigenlijk aan zichzelf ten onder gaan. Dat hert komt vaak terug in de bundel, niet alleen als een soort van bedreiging, maar ook als een beschermelement of een beschermde iets dat we goed kennen, waardoor we niet weg willen. Dus het is zowel iets dat voor gevaar zorgt als iets waar we bij blijven omdat we zo comfortabel daarbij zijn.
Het dier gaat ten onder aan zijn grootheid eigenlijk.
Ja, exact. Ja. Ja.
Oerhert heeft 2 jaar liggen rijpen en dat rijpingsproces vond plaats in een periode die we niet snel gaan vergeten. Dat waren geen gewone jaren, maar die verschrikkelijke pandemiejaren. Heeft die coronacrisis jouw schrijven eigenlijk vertraagd, net versneld, of heeft het je nog iets anders gebracht?
Ja, ik heb dus inderdaad het manuscript geschreven of begonnen tijdens de pandemie. Daarvoor had ik eigenlijk een ander manuscript af en heb ik helemaal weggegooid. En die pandemie zorgde zeker op een manier voor regelmaat en vooral focus. Ik had veel minder afleiding. En het was ook fijn dat ik gewoon iets had om aan te werken. Maar schrijven is sowieso al eenzaam en onzeker. En die jaren waren eigenlijk voor mij ook echt moeilijk. Ik was ook gewoon heel verdrietig toen. Ik was echt aan het rouwen. En dat weerspiegelt zich ook wel, denk ik, in die gedichten. Dus ik denk dat de pandemie wel doorschemert in de bundel.
Schrijven, of het nu poëzie of proza is, hè, betekent voor jou een turnoefening op de balk, waarbij je met elke stap voorwaarts een evenwicht zoekt. Wat moet voor jou bij schrijven in balans zijn?
Wat het voor mij een beetje moeilijk maakt soms, is misschien het evenwicht tussen binnen en buiten. In hoeverre dat je de buitenwereld toelaat en dat je sociale contacten opzoekt. Ik ben heel nieuwsgierig en heel gulzig en ik vind ook van mezelf dat ik op vele gebieden mee moet zijn en heel veel moet gelezen hebben en gezien hebben. Waardoor ik eigenlijk me heel vaak in de buitenwereld bevind. Ik heb ook een behoefte aan veel sociaal contact. Dus ik geef ook les en ik begeleid collectief. Maar soms is dat ook een nadeel. Ik heb ook een groot verlangen om mij af te zonderen en om geen prikkels meer toe te laten. En ik denk dat die focus ook belangrijk is om te kunnen schrijven. Dus dat evenwicht tussen openstaan en mezelf afsluiten, denk dat daar ja, een grote oefening in zit voor mij.
Ik denk voor vele mensen een echte kunst om daar het evenwicht tussen te vinden.
Ja.
In 2017 was er Stadspanters, je debuutroman. Vloeit proza anders uit de pen dan poëzie? Voelt dat anders?
Stadspanters is al heel lang geleden voor mij. Ik herinner mij niet meer hoe dat ik dat heb gedaan. Dat is ook zo altijd na het afwerken van een boek. Vergeet ik totaal hoe dat proces was. Mm-hmm. Ik moet altijd helemaal opnieuw beginnen. Maar ja, proza, ik weet wel, het is natuurlijk, dat is doorschrijven. Hè? Dat is meters maken en niet bij elk woordje tijdens het schrijven meteen stilstaan en dat helemaal binnenste buiten keren. Dus dat is een ander tempo, denk ik, van schrijven. Ik moet dat wel wat weer gewoon worden, want ik ben nu proza aan het schrijven. Maar ik heb daar ook wel veel zin in, eigenlijk.
Ik ga even terug naar het begin. Je had al aangegeven dat schrijven soms worstelen is, dat het niet vanzelfsprekend is, die taal vinden, zoeken. Voelt schrijven voor jou veilig aan of riskeer je soms dat je iets te gretig of te diep graaft?
Voor mij is schrijven niet veilig. En ik vind dat diep graven op zich geen probleem, of daar heb ik geen last van of zo. Of dat, ja, dat is gewoon wat dat is. Maar ik denk dat het meer het openbaren, het laten lezen en het publiceren en geen controle meer hebben over wat er gebeurt, dat ik dat ook wel best als onveilig ervaar. En ook erover spreken of jezelf een soort positie geven in die publieke ruimte, dat vind ik... ja, niet simpel.
Dan vind ik je nu heel dapper. Welke rol vervullen kunst, poëzie en literatuur in jouw leven? Zijn het strenge rechters of eerder warme, gezellige vrienden?
Zeker en vast warme, gezellige vrienden. Ja. Ik ervaar eigenlijk heel weinig strengheid binnen de kunst. En dan bedoel ik niet binnen de kunstwereld, want daar zit wel veel strengheid. Hè? Dus alle poespas er rond en de meningen en de oordelen. En dat is eigenlijk allemaal ruis, vind ik. Maar de kunst zelf, hè, dan gaat het ook over beeldende kunst, theater, muziek. Daar zit voor mij zo'n bron van troost en verwondering en kritisch denken. Ik ben enorm blij dat er zo'n overvloed is. Hè? Dat je bijvoorbeeld in elke stad een museum kan binnenlopen, een bibliotheek kan binnenlopen, een boekhandel. Dat er overal kunst beschikbaar is, op elk moment. Dat is voor mij echt een enorme troost in mijn leven.
Laten we even de stad van of de streek van je jeugd binnenlopen, hè? Kortrijk. Als letterzetter ben je daar tot juli 2024 een mentor van talentrijke kunstenaars, staat er op de website te lezen. Jong woordgeweld, klaarstomen. Hoe gaat dat precies? Want dat doe je eigenlijk ook wel een beetje aan het rit.
Ja, dat is waar. Ik ben eigenlijk letterzetter in Kortrijk. Dat is een alternatieve invulling van het stadsdichterschap, waarbij ik niet zelf op mijn eentje gedichten ga schrijven over de stad, maar waarbij ik eigenlijk een collectief leid, hè, van jonge woordkunstenaars. En ik zie mezelf eerder als een soort moderator, in de zin van ik sta klaar voor hun vragen en ik organiseer samenkomsten, bijeenkomsten elke maand, waarbij ik bijvoorbeeld een auteur uitnodig die een workshop geeft aan de collectiefleden. Ik geef ze ook een plek op het festival dat ik cureer. We werken een jaar aan teksten. Maar ik vind het heel belangrijk dat ik niet per se artistiek mijn stempel druk op hun werk. Dus ik ben eigenlijk niet te ver van lesgeven of zo. Mm-hmm. Het gaat meer over een samenkomen en ik begeleid die samenkomsten. Hè, of zo. En sowieso collectiviteit in de literaire wereld vind ik een interessant gegeven om te onderzoeken. Want we zijn vaak heel alleen als auteur. Mm-hmm. Dus dat experiment van hoe kunnen we dat meer in collectief beleven, vind ik sowieso superboeiend.
Eigenlijk zeg je tegen hen, kom maar mee op mijn eiland.
Ja, maar wel verbonden met de wereld. En zij zeggen ook tegen mij, kom maar mee in onze wereld. Hè. Dat is echt wel horizontaal. Het is niet... ik ben gewoon al een beetje ouder dan hen. Ja, ik ben een soort aanspreekpunt en ik organiseer. Ja.
Aan het rit geef je les aan de toekomstige leraren schrijven. Wat wil jij in hun rugzak stoppen?
Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed dicht bij jezelf blijft en integer tegenover een groep staat als leraar. En dat je eigenlijk, is het voldoende dat je maar één stap voor bent in dat leerproces. Hè? Ik hou niet zo van het hiërarchische idee dat een leraar van alles weet en de expert is En de leerlingen een soort van moet afbreken om dan weer te kunnen opbouwen of zo. Ik zie een leraar meer ook als iemand die meewandelt en de wandeling begeleidt. Ook een moderator die ervoor zorgt dat het gesprek binnen de groep interessant is en goed verloopt. Dus dat lijkt me belangrijk. En een goede docent, denk ik, staat ook dicht bij zijn eigen artistieke praktijk. Of kan die twee met elkaar toch wat vermengen. Ik denk dat je op die manier het lesgeven ook het langste volhoudt. Als het voor jezelf ook interessant en uitdagend blijft.
Ben je opnieuw aan het worstelen, zoals jij dat zegt, met taal?
Ja, ik ben wel langzaam terug in de worstelfase. Eigenlijk ben ik twee projecten aan het doen. Enerzijds zijn wij een plaat aan het opnemen, een LP, met muziek en spoken word, met Engelse vertalingen van Oerhert. Dus dat is best spannend voor mij, om eigenlijk die gedichten in de handen van een componiste en een muzikant te geven en die los te laten. Dus dat is een beetje deconstructie van de bundel. En daarnaast ben ik aan het beginnen aan een nieuwe roman. Dat zijn de twee worstelprojecten.
Ik ben benieuwd, wanneer kunnen we die eerste klanken horen aanwaaien?
De plaat zal opgenomen zijn in augustus.
En de roman, is die in de beginfase? Of?
Die is in de beginfase, ja. Dan weet ik nog niet wanneer dat die af zal zijn.
En dat hoeft ook niet, daar hoeft nog niets op geplakt te worden.
Nee.
Astrid, dank je wel voor dit gesprek en om je bundel Oerhert in te lezen. Ik wens je een heel helder voorjaar toe, vol schrijfavonden.
Dank je wel voor de kans.